kreeg het horen dat het failliet was. Maar 's middags had ik 2 uur later met een van de oncologen een gesprek met een patiënt die in de kliniek lag, die heel slecht ging. En hem moesten we vertellen dat hij op hele korte termijn zou komen te overlijden. En we moesten hem in één adem ook vertellen dat hij als stervende nog overgeplaatst zou worden naar een ander ziekenhuis.
The impact of future shock does not depend on the nature of its victims. They're everywhere. But everywhere in modern technological society, there are those who recognize the dangers and are turning toward the future.
Dit is Future Shock, de tweewekelijkse podcast van VPRO Tegenlicht. Daarin bespreken we de onderwerpen die we behandelen nog eens nader met makers, doeners en denkers van binnen en van buiten. En deze keer hebben we alle aandacht voor het verhaal van medicijnenstudent Sarah van der Lelie. Zij liep in oktober vorig jaar co-schappen in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam-West. Precies in de periode dat dat ziekenhuis failliet ging. En ze besloot die dramatische ondergang vast te leggen op camera. En sprak ondertussen met medewerkers en patiënten. Die indringende beelden vormen de basis van de tegenlichtuitzending Exit Slotervaartziekenhuis. En in deze Future Shock blik ik met Sarah terug op de totstandkoming van wat zij daar filmde en wat ze allemaal gezien heeft en gehoord en de gesprekken die ze daarna heeft gehad. En we praten ook met een van de door haar geïnterviewde patiënten. Maar allereerst welkom, Sarah.
Dankjewel.
Je bent vijfdejaars student medicijnen en je ging co-schappen lopen. Hoe kwam je in het Slotervaartziekenhuis terecht?
We worden eigenlijk ingedeeld. Dus we hebben een heel pakket waarbij je allerlei ziekenhuizen afgaat en naar verschillende specialisme afgaat. En ik kwam dus op 15 oktober in het Slotervaart voor een 4 weken co-schap interne geneeskunde.
Oké, dus je had niet zelf dat ziekenhuis uitgekozen, je was daar gewoon geplaatst?
Nee, ik ben overal in Noord-Holland geweest ondertussen.
Oké, goed. En toen, je allereerste dag. Laten we gewoon helemaal bij het begin beginnen. Je stapte van de fiets, uit de auto, van de scooter, uit de tram?
Uit de tram.
Uit de tram, ja. Oké. En je liep naar dat ziekenhuis toe. Wat zag je?
Het is best een verouderd ziekenhuis. En het is ook, ja, ik liep er binnen en het was echt alsof je een soort van de jaren 70 binnenloopt. Tenminste, hoe ik me dan voorstel dat een ziekenhuis in de jaren 70 eruit heeft gezien.
Want hoe stel je dat voor? Dat wil zeggen, hoe zag het eruit?
gewoon een beetje. Het is een oud gebouw met ook nog wat een beetje gelige muren en van die donkere houten tafels. En de polykliniek is alles een beetje mintgroen. Dat was eigenlijk mijn eerste indruk. Was van, oh ja, het is inderdaad een verouderd ziekenhuis.
Ja, en hoe lang hield die indruk stand? Veranderde daar überhaupt iets aan?
Nou, ja, het was zeg maar door die 4 weken heen merkte ik heel erg dat het weliswaar verouderd was, maar dat de sfeer wel heel goed was. En dat het was een soort van gemoedelijk. Het ging ook niet zo, zeg maar, gehaast als het in sommige andere ziekenhuizen gaat.
Want je had al redelijk wat ervaring. Ja, je zegt, ik was al in heel Noord-Holland geweest. In de AMC natuurlijk, vanwege je studie ook.
Ja.
En dit was echt anders.
Ja, er hing een soort een beetje anarchistische sfeer bijna. Als een patiënt, wat ik heel sprekend vond, was dat soms komen patiënten gewoon aan de balie bij de polykliniek met een vraag aan een arts, terwijl die arts gewoon spreekuur aan het lopen is en die patiënt helemaal geen afspraak heeft. Maar dan gingen de balieassistenten, de doktersassistenten, die gingen wel eventjes vragen en zeggen van, nou, we hebben deze en deze patiënt en die heeft dit probleem. En dan kreeg die patiënt misschien eventjes de dokter te zien of een labformulier mee om bloed te laten prikken. En dat maakte wel dat het spreekuur uitliep, maar wel dat er aandacht was voor iedereen, ook als je geen afspraak had.
Mm-hmm. En heb je enig idee waarom dat in zat? Ik bedoel, ja, mensen gedroegen zich anders, maar waarom gedroegen ze zich anders? Heb je daar met mensen over gesproken?
Ja, ik denk alle personeel was in loondienst. Mm-hmm. En dat is in veel ziekenhuizen is dat anders. Er zijn, zeg maar, maatschappen en dat geeft toch een andere dynamiek, denk ik. Dit was wel een uitzondering wat dat betreft. Het ziekenhuis is ook vanuit een soort socialistisch idee opgericht. Dus de artsen die daar werkten, die onderschreven vaak dat idee ook.
Ja.
Bleek later. Ja, ik denk ook dat doordat het ziekenhuis al heel lang financiële problemen had, dat wist ik natuurlijk ook wel toen ik in het ziekenhuis kwam. Er waren al in het nieuws ook allerlei berichten geweest. En er best wel veel problemen heersten ook in de, met de directie. Dat er een soort saamhorigheidsgevoel was.
Ja, ja.
Wat ik merkte toen ik vooral na het faillissement met allemaal mensen ging praten, was dat heel veel mensen, niet alleen artsen, ook verpleegkundigen in het Slotervaart, daar echt al heel lang werkten. Echt 10, 20, 30 jaar.
Mm-hmm.
Dus heel veel van het personeel had ook die lange geschiedenis meegemaakt.
Ja. En dus ook al die ellende van de afgelopen jaren.
Ja.
Het werd eerst door een vastgoedondernemer uit Haarlem gekocht met mevrouw
Erboudak,
die een tijdje daar directeur is geweest.
Ja.
Die
ja.
met nogal wat financiële.
En toch zijn ze gebleven.
En die mensen zijn altijd gebleven.
Ja.
ja.
En dat is wel heel, heel bijzonder, want ze wisten van zeg maar, de dreigende faillissementen en al het gedoe eromheen.
Ja. Was dat ook het moment dat jij dacht, hey, hier valt een verhaal te vertellen, laat ik mijn telefoon eens trekken?
Nou, ik wilde eigenlijk al langer een documentaire over het zorgstelsel maken. Omdat ik merkte dat er heel veel ontevredenheid heerste, maar enorm binnenkamers eigenlijk. Dus als je artsen ernaar vroeg, dan ging er vaak gewoon echt een soort beerput open van alle klachten over de marktwerking en over wat er allemaal niet werkt en de hoeveelheid pop-ups die je moet wegklikken op een computer. Nou ja, en alle verrichtingen die je moet invoeren en alle administratie. Dus ik dacht, nou, ik weet zelf eigenlijk niet hoe het werkt. Ik ga het eens uitzoeken. En toen kwam ik erachter dat het op, hè, het is een mooi bedacht systeem, maar op een aantal punten werkt het echt niet. Dus ik wilde dat uitleggen. En toen ben ik via via bij Jos de Putter terechtgekomen.
Die deze tegenlichtuitzending geregisseerd heeft, ja.
En nou ja, toen hebben we daar een tijdje contact over gehad. Maar dat duurde allemaal best wel lang. En toen zat ik daar in oktober en het ziekenhuis gaat failliet. Dus toen heb ik hem gemaild van, nou ja, het wordt nu wel heel relevant. Want ik zit in het Slotervaart. Ja. Niet eens echt met het idee van ik ga filmen, maar meer van het zorgstelsel is gewoon heel relevant. En toen, naar aanleiding eigenlijk van het verhaal van dokter Susan en de onvrede die er heerste over hoe het verhaal in de media kwam, toen dacht ik, ja, dit is wel iets wat we van binnenuit moeten vertellen.
Ja. En toen ging je filmen. Laten we even één fragment laten horen wat jij al vrij snel in die eerste chaotische dagen gedraaid hebt. Waarvan ik meteen dacht, jeetje, met wat voor gevoel zit je dit te filmen?
En ook hartverscheurend, hè, want we kregen te horen dat het failliet was. Maar 's middags had ik 2 uur later met een van de oncologen een gesprek met een patiënt die in de kliniek lag, die heel slecht ging. En hem moesten we vertellen dat hij op hele korte termijn zou komen te overlijden. En we moesten hem in één adem ook vertellen dat hij als stervende nog overgeplaatst zou worden naar een ander ziekenhuis.
Wie horen we hier?
Marianne Klinkamer.
En wat doet zij?
Zij is specialistisch verpleegkundige oncologie. Dus die zijn helemaal doorgespecialiseerd tot oncologie verpleegkundige.
Ja.
En die zijn dus heel nauw betrokken bij de zorg voor kankerpatiënten. Want natuurlijk heeft zo'n arts heeft niet de tijd om, die hebben best veel tijd, maar niet zoveel tijd om die patiënt heel erg te begeleiden. En dat doen zij dan.
Ja, en hoe kwam je in dit gesprek terecht?
Nou ja, het was eigenlijk zo dat zij werkte heel nauw samen met dokter Susan. En ik zat bij zijn spreekuren, zat ik ernaast, of dan zag ik patiënten. En op een bepaald moment zat ik erbij, terwijl zij binnenkwam en echt geëmotioneerd vertelde hoe ze weer afscheid had moeten nemen van een patiënt. En dat ze het eigenlijk, het was gewoon echt hartverscheurend. En dat was gewoon heel absurd om mee te maken.
En komen in dit soort situaties terecht waarin ze iets moeten doen wat ze verschrikkelijk vinden.
Ja.
Waarvan je ook meteen denkt, dit zou niet mogen gebeuren.
Nee, je bent gewoon echt slechte zorg ook aan het verlenen.
Ja.
Dat is echt.
Maar goed, dan zit jij erbij als zij geëmotioneerd binnenkomt en dit tegen haar arts zegt. En dan denk jij meteen telefoon pakken en dit gesprek opnemen? Of?
Nee, ik had, de GoPro van mijn vader geleend.
Okay.
En ik had gewoon bij haar gepolst van nee, ik zou wel, ik probeer een documentaire hierover te maken. Vind je het goed als ik je interview?
Ja. En dat vond ze goed.
Ja.
Vond iedereen het goed?
Ja, eigenlijk wel. Iedereen was wilde heel graag het verhaal vertellen. Want ja, iedereen was natuurlijk ook best wel en heel erg geschrokken, maar ook best wel boos. dat dit zo kan gebeuren. En dat er dan ondertussen in de media wordt gesproken over continuïteit van zorg en dat er overcapaciteit is in Amsterdam, terwijl je dagelijks wordt geconfronteerd met het feit dat het gewoon niet goed geregeld is.
Ik werk hier al bijna 38 jaar. Dat wil je toch niet zomaar laten met plezier. Het is een tent waar je hard onder zet. Veel goede sociaal, goede werksfeer. We werken met plezier al jaren. Waarom moet dit dicht? Dit kan toch niet?
Het is zo eruit gesodemieterd worden. Nee, dat wil je niet. Nee. Dus wij gaan er nog even voor hopen dat het voor de patiënten zeker nog te redden is. Maar ja.
Dus eerst was er de schok dat het ziekenhuis failliet was en dicht ging gewoon. En toen is er nog een paar dagen een kleine mogelijkheid van een doorstart geweest. Nou, dat ging allemaal niet door. En al die tijd bleef het verhaal in de media. Maar we hebben alles onder controle. We hebben een plan. We gaan goed voor de patiënten zorgen. Dat is helemaal geregeld. Iedereen komt ergens anders terecht enzovoort. En wat zagen jullie gebeuren?
Het was echt chaos. Het was echt heel chaotisch. Ook die eerste week dat er nog de mogelijkheid was van een doorstart. Dat maakte ook weer dat het niet duidelijk was wie er nou wel of niet afgebeld moesten worden. Dus er stonden patiënten aan de balie die we niet meer mochten zien. Want dat waren dan nieuwe patiënten. En er moesten andere patiënten afgebeld worden of toch niet. Dus dat was al heel onduidelijk.
Heb je geprobeerd dat soort taferelen te filmen?
Ja, dat was lastig, omdat je natuurlijk niet zonder toestemming patiënten mag filmen. En ik vond het ook niet echt ethisch om mensen die op dat moment geëmotioneerd zijn op die manier te benaderen.
Nee.
Dan.
Want wat was je afweging erin? Iedereen was natuurlijk geëmotioneerd.
Ja, ik heb mensen echt van tevoren gevraagd. En bijvoorbeeld de patiënten die ik geïnterviewd heb. Ik sprak Inge en Inge Roelen. En die vertelde me dat ze al met het AD had gesproken, volgens mij. En toen dacht ik, nou ja, dan mag ik het ook vragen.
Want zij is een patiënt.
Ja, het is natuurlijk best gek om als zeg maar co-assistent aan een patiënt te vragen of je ze op camera mag filmen. Ja. Dat hoort eigenlijk niet. Nee. Maar ik dacht, ja, ze heeft ook al met andere media gesproken, dus ik kan dit best vragen.
Ja. En daar loop jij anderhalve week in je co-schappen met de geleende GoPro van je vader. Ja. In het oog van de storm. Ben je dat op dat moment bewust? Dat je daar gesprekken aan het filmen bent, materiaal aan het maken bent, waarvan je denkt, ja, hiermee kan ik een verhaal vertellen wat iedereen moet weten straks.
Ja, het was wel echt. Ik was me er heel erg van bewust dat dit echt een absurde situatie was die ik meemaakte. Ik kwam 's avonds thuis en dan was het echt weer alsof je in de echte wereld kwam. En dan, ik had ook er heel veel moeite mee als mensen dan over van die hele kleine dingen aan het klagen waren. Dat ik dacht, ik heb vandaag honderden mensen ontslagen zien worden. Waar heb je het over? Ik kon daar echt helemaal geen begrip meer voor opbrengen. Omdat het gewoon, ja, het was gewoon echt heel erg wat er gebeurde.
Wist je nog wel wat de echte wereld was van die twee?
Nou ja, iedereen om me heen zei ook van, oh nee, het is wel bijzonder, want dit maak je nooit meer mee. En toen dacht ik alleen maar, nee, ik hoop het niet.
Nee, nee. Het is misschien een hele moeilijke vraag, hoor. Maar wat heb jij. We gaan het zo meteen over de details van de marktwerking en zo hebben. Maar emotioneel gesproken, wat heb je ervan geleerd?
Oh, dat is inderdaad een moeilijke vraag. Wat ik wel heel inspirerend vond eigenlijk uit dit alles, want het was natuurlijk allemaal heel treurig, was dat de werknemers, zeg maar, de zorgverleners zo bleven vechten voor het ziekenhuis. Dus de maandag na het faillissement waren we bij Zilveren Kruis om daar te protesteren tegen de manier waarop dit ging. En daarna zijn ze ook nog volgens mij bij de Tweede Kamer geweest. En er werden allemaal flyers en er is op het Museumplein gedemonstreerd, maar ook nadat het failliet ging, toen het echt zo was van er komt geen doorstart meer, toen waren er ook alweer mensen demonstraties aan het organiseren. En dat maakt wel heel duidelijk, deze mensen zijn allemaal gebleven terwijl een faillissement al heel lang dreigde. Dat je zo zeg maar staat voor het ziekenhuis waar je werkt en dat je zo zeg maar zo hard maakt voor de zorg, dat vond ik wel heel bijzonder.
Ja, maar extra wrang dat het dan.
Ja, Ja, het is ook heel wrang. Wat ik ook heel wrang vond, was dat juist dit ziekenhuis, wat dus is opgericht van vanuit zo'n sociaal ideaal, dat dit dan het ziekenhuis is wat zo ten prooi is gevallen aan de markt.
Ja, goed, dan zijn we bij de markt. En dat is wat jij met het materiaal wat je tijdens die chaotische dagen gedraaid hebt, vervolgens gaat doen in de uitzending. Je gaat met mensen spreken om te proberen te begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ja. Dat zeg ik goed of niet?
Ja. Ja. Ja.
Een van de mensen waar je bij terechtkomt is Marcel Levy. Hij was bestuursvoorzitter van het AMC in Amsterdam, het grote academisch medisch centrum. En hij werkt nu in een groot ziekenhuis in Londen. Ja. En jij spreekt op een gegeven moment over marktwerking met hem.
Fanatici achter de marktwerking hebben die nuance nooit willen accepteren. Hebben nooit willen accepteren dat sommige delen van de gezondheidszorg eigenlijk helemaal niet geschikt zijn voor marktwerking. Dus acute zorg is een goed voorbeeld. Maar ook hoogcomplexe zorg, dus bijvoorbeeld de behandeling van kanker. Hoezo marktwerking? Je wil gewoon heel goed, heel effectief geholpen worden. Op de beste plek, niet al te ver van huis. En er is helemaal geen ruimte voor marktwerking.
Als ik u zo hoor, lijkt het alsof het experiment van marktwerking misschien gefaald is.
Oh, ik denk dat je het nog veel te sympathiek uitdrukt. Ik denk dat er nu overweldigend bewijs is dat het experiment marktwerking totaal gefaald heeft.
Ja, waarom drukte jij het nog zo sympathiek uit, terwijl je net uit die chaos kwam?
Ja, omdat ik ook wel dacht dat ik misschien wat gekleurd was door de chaos. Dat ik het misschien te negatief inzag.
En hoe denk je daar nu over?
Ik denk dat wat Levy ook heel duidelijk zegt op een bepaald moment is van, ik denk niet in stelsels, ik weet niet zeker of we naar een ander stelsel toe moeten. Maar wel dat we binnen dit stelsel, dat de markt echt niet werkt. En dat je dat op heel veel fronten terugziet.
En wat betekent dat precies? Want ik probeer het even heel simpel te zeggen. Vroeger stelde de overheid budgetten beschikbaar voor de zorg. En die gingen naar ziekenhuizen. En dan konden ziekenhuizen dan hun behandelingen mee doen. In 2006 is dat afgeschaft. En is er gezegd, nee, dat die verantwoordelijkheid daarvoor gaan we bij de zorgverzekeraars leggen. Die gaan bepalen waar het geld naartoe gaat en hoeveel. Die gaan onderhandelen met die ziekenhuizen daarvoor. En die gaan concurreren met elkaar. En die laten de ziekenhuizen concurreren. Krijg je twee verbeteringen, namelijk de prijzen gaan omlaag en de kwaliteit gaat omhoog. Wat is de denkfout?
Ik denk dat de denkfout is dat, dat je een markt ervan maakt. Dus dat die budgetten die door de overheid beschikbaar worden gesteld, dat is nog steeds eigenlijk, dat is weer zo. Want dat blijkt de enige manier om de zorgkosten nog enigszins te remmen. Die komen dan vervolgens bij de zorgverzekeraar terecht en die gaan zogenaamd met elkaar concurreren. Maar uiteindelijk wil iedereen hetzelfde, namelijk goede zorg tegen een niet al te hoge prijs. Dus dan kun je wel allerlei verschillende polissen aanbieden, maar die zijn in essentie allemaal hetzelfde. Want niemand zegt, nee, doe mij maar een polis waarbij ik niks vergoed krijg. Of waarbij ik alleen slechte zorg vergoed krijg. Dat accepteren we niet. Dus er is helemaal geen keuze.
Nee.
Er is alleen maar een soort onduidelijkheid, want er zijn allerlei verschillende polissen. En al die verzekeraars, die hebben allemaal verschillende submerken. Want heel veel mensen die weten niet dat als ze bij Interpolis verzekerd zijn, dat ze eigenlijk bij Achmea, de grootste verzekeraar van Nederland, verzekerd zijn.
Ja.
En al die submerken, die hebben ook weer hun eigen briefpapier, reclames, secretaresses, kantoren. Dus uiteindelijk denk ik dat de markt ook heel veel geld kost, omdat je allerlei dingen moet optuigen om marktwerking te kunnen faciliteren.
Ja, en als zij dat dan kunnen bepalen, dan bepalen ze ook rare dingen. Dat begrijp je dan van Levy. Want die vertelt op een gegeven moment, vindt het een ingewikkeld verhaal, maar misschien kan jij het me helder uitleggen, hoe prijzen van behandelingen tot stand komen. En hij zegt, ja, dat is ook een totale schijnwereld. Want ze moeten op de een of andere manier die budgetten zo indelen dat het allemaal een beetje gelijk verdeeld is. Ik zeg het heel simpel, waarschijnlijk te simpel. En daardoor worden sommige behandelingen idioot duur. Het kan gebeuren dat een patiënt 5 minuten bij de dokter zit, die 2 blikken op zijn knie werkt en dan een rekening van 1000 gulden krijgt. En anderen misschien wel veel te goedkoop. Daar zit een heel rare systematiek in.
Ja, we weten eigenlijk niet wat een behandeling kost. Dus wat er gebeurt is, een ziekenhuis krijgt een budget, gewoon voor alles. En dat wordt dan vervolgens wordt er gezegd, nou, en van dat budget mogen jullie zoveel liesbreukoperaties doen en zoveel staaroperaties en zoveel consulten op de polykliniek.
Ja.
En dan vervolgens deel je dat gewoon een beetje op naar het totale, zodat dat samen tot het totale budget komt.
En daar komt een prijs uit.
En daar komt dan een prijs uit. Ja, ja. En dat is dan wat er op de rekening staat. Maar wat het eigenlijk kost, dat weet niemand.
Nee. En als ik nou net die ene liesbreuk ben, die komt als het budget op is?
Ja, dan moet het ziekenhuis het zelf betalen.
En dat gebeurt ook?
Ja, als het bijvoorbeeld een liesbreuk, een beknelde liesbreuk, dat moet binnen een week geopereerd worden. Want anders dan kun je, zeg maar, een darmperforatie, poep in je buik, is niet goed. Dus dat moet binnen een week geopereerd worden. Heel simpel. Dus dan moet het ziekenhuis wel. Maar stel nou dat het een operatie aan de knie is en het is november en de knieoperaties zijn op, dan wordt die liever naar begin volgend jaar verschoven, naar januari, als het wel weer vergoed wordt. Effect daarvan kan wel zijn dat de wachtlijsten toenemen.
Ja.
En ik zeg niet dat dit altijd gebeurt, maar het is wel een overweging die vanuit het ziekenhuis gemaakt moet worden, van is het financieel handig?
Ja.
En dat is dus niet de overweging, is het goed voor de patiënt?
Die een arts zou maken, nee. Nou, en Levi geeft ook nog een geweldig voorbeeld, dat hij zegt van oké, je breekt je been, je wordt aangereden in de stad en dan lig je daar op de grond en dan ga je niet denken, wat is de goedkoopste poli? Waar zal ik me eens heen laten brengen? Dus nou ja, jouw hele verhaal, wat er met het ziekenhuis gebeurt en dit soort deskundigen die dat vanuit de praktijk vertellen, maakt inderdaad duidelijk gewoon wat Levi zegt.
Ja.
Het is gewoon totaal mislukt. Moeten we een systeemverandering hebben? Moeten we helemaal van het marktidee af?
Nee, ik denk dat de grote gebaren, zeg maar het grote omgooien van het stelsel in 2006... ontzettend veel tijd en geld heeft gekost. En dat we misschien af moeten van het idee van het moet helemaal anders. Het moet beter. Maar of daar meteen een soort grote omslag voor nodig is, ik denk dat dat misschien juist tot meer chaos leidt. En dat we dan weer inderdaad een parlementaire enquête, weet ik veel hoeveel commissies en hoeveel miljard verder zijn, voordat we weer een heel nieuw stelsel hebben, waar ook weer dingen misgaan. Dus in plaats daarvan denk ik dat het misschien beter is om het geleidelijk beter te maken.
Spreek je ze nog wel eens? Heb je nog contact met de mensen uit het Slotervaart?
Ja. Ja. Ik
ben er nog wel eens terug geweest. In het gebouw.
Ja, in het gebouw. Ik ben naar het eindfeest. Zeg maar, ik ben naar het einde van het eindfeest geweest. Want tijdens het eindfeest is het natuurlijk voor mensen zelf. Maar toen ben ik nog even langs geweest. En dat was echt wel heel treurig. Al die mensen die afscheid nemen van het gebouw. En ik heb daarna ook nog wel wat mensen daar gesproken. Ja, het is heel gek. Het is heel, heel leeg. Vooral in het weekend is het gewoon helemaal uitgestorven daar. Maar wat ook heel absurd is, is dat er nog een laboratorium loopt daar. En dat er nog een tandarts zit. Dus dat er ook mensen door dat helemaal verlaten gebouw lopen.
Ja.
Ja, en ik spreek de mensen die in de uitzending zitten. Die hou ik op de hoogte. En dan vraag ik even hoe het gaat. En er zijn heel veel mensen die hebben nu al wel op een andere plek, vaak buiten Amsterdam, een baan gevonden en die zeggen wel dat het best wel wennen is.
Ja.
Toch heel anders is dan Slotervaart.
Ja. En we kunnen ook even checken of alle patiënten uiteindelijk, nou niet alle, één patiënt die in de uitzending zit, uiteindelijk goed terecht is gekomen. Want we gaan even bellen met Stella Huygens, die ook in jouw uitzending zit. En die vertelt daarin dit.
Ja, natuurlijk is er niks geregeld. Ik ging dat stikkie halen. Ik denk, ik krijg zo'n pak, hè. Zo'n pak papier. Dus ik krijg zo'n klein enveloppie. Ik zeg, wat moet ik hier nou mee? Toen zegt ze, ja, het staat allemaal op de stikkie. Ga kijken, 805 pagina's. Hoe moet ik dat nou uit? Ik heb er geen bal van. Alles staat door elkaar. Alles moet je zelf doen. Dus dat ze zeggen dat hun het doen, dat zijn allemaal leugens.
Dag mevrouw Huygens. Ik wou eigenlijk beginnen met de vragen, hebt u ze allemaal al gelezen inmiddels?
Nee, daar begin ik niet aan hoor.
Nee. Nee. Hoe gaat het met u?
Nou, het gaat wel. Ik heb 3 dokters terug, eigen dokters. Die ik daar ook had, maar wel verspreid. Maar en ik moet er nog 3, dus...
Oké. Want u had daar 6 verschillende dokters in het Slotervaart?
7.
7? Oh ja.
Ja.
En u moet er nog. En die drie die zijn in andere ziekenhuizen gaan werken. Dus moet u nu steeds naar een ander ziekenhuis?
Ja, ik moet. Mijn cardioloog zit in OLVG West. En voor mijn internist ga ik naar Jan van Gooien. En voor de neuroloog naar het AVL.
Zo.
Maar dan moet ik nog de MDL-arts en de uroloog.
Mm-hmm. En hoe moet u dat allemaal regelen? Helpt iemand u daarbij?
Nee, dat zoek ik zelf.
U hebt zelf gewoon uitgezocht waar die artsen naartoe zijn gegaan, die drie die u nu hebt, en daar weer contact met ze opgenomen?
Nou, ik had wel Sarah, die zei ik moest kijken bij waarismijndokter.nl. Dus dan kan je dat daarop zien.
Oh ja.
Waar ze heen zijn en dan bellen.
Ja. Maar dat hebt u allemaal zelf moeten regelen. En nu moet u ook gewoon zelf die andere artsen zien te vinden.
Ja.
U bent er wat zorg betreft gewoon, afgezien van dat het heel naar was omdat u graag in dat soort vaartziekenhuis kwam, voor zover je graag in een ziekenhuis komt, bent u er ook echt gewoon op achteruit gegaan wat de zorg betreft?
Nou, ik voel me niet meer zo veilig natuurlijk. Want Ik voelde me heel veilig in het Sleutelvaart.
Ja.
Ik ben altijd goed geholpen daar. En het was één familie, kan je dat zeggen. En je komt nou in allemaal vreemde dingen, weet je. Dan moet je toch weer wennen en zo. Ja. Ik ben 71, ik ben geen 12.
Nee. Wil jij nog wat tegen mevrouw Huygens zeggen?
Dat ik het wel een heel duidelijk voorbeeld vind. Van dat het zogenaamd op papier allemaal goed geregeld was. Hè? Dat de patiënten werden herverkaveld door de verzekeraars. Maar dat het in de praktijk dus bij Stella ook helemaal niet het geval bleek te zijn.
Nee.
Ja, bij niemand hoor. Ik bedoel, ik heb zoveel mensen gesproken. Ja, iedereen treurt om het Sleutelvaart. Het is, je doet je toch verdriet dat zo gegaan is. Het is schandalig natuurlijk eigenlijk zoals het gegaan is.
Ja.
Want de patiënten zijn de dupe.
Ja.
En de dokters ook, vind ik.
Ja,
ik hield van dat ziekenhuis misschien gek. Mijn kinderen zeggen, je bent niet goed bij je hoofd, je houdt er nou van een ziekenhuis. Maar ik hield van dat ziekenhuis en ik voelde me veilig. Dat is heel belangrijk, dat je veilig voelt.
Ja.
Dat voel ik me nu niet meer, want als ik wat heb, dan denk ik, ja, waar moet ik nou heen?
Ja. Dank u wel, mevrouw Huygens, dat u even aan de telefoon wilde komen.
Oké.
Ik
ben in ieder geval blij dat ik morgen weer naar mijn eigen cardioloog ken. Dat vind ik toch.
Dat lijkt me ook heel fijn. En ik wens u veel sterkte met ook de zoektocht naar de drie laatste artsen die u nog moet hebben.
Ja, oké.
Oké, dag.
Dankjewel.
Sarah, hoe kijk je op dit hele avontuur terug? Ik weet dat Jos de Putter, die de uitzending samen met jou gemaakt heeft, vindt dat je documentairemaker moet worden. Is dat een perspectief?
Ik vond het is heel bijzonder om mee te maken. En Jos is niet blij dat ik dit ga zeggen, maar ik wil toch nog steeds dokter worden.
Hmm.
Ja, het is gewoon een heel mooi vak. En dat is ook eigenlijk vooral waarom ik deze uitzending wilde maken. Omdat het zo zonde zou zijn als het vak wordt uitgekleed. Dat toch door de markt moeten wij ons over dingen gaan buigen. En moet ik, zeg maar, als ik straks klaar ben en ik zou zaalarts worden, zeg maar, dan ben ik maar 13% van mijn tijd bij patiënten. En verder zit ik vooral achter een computer.
13%?
13%. En dat is wel gewoon heel treurig, want dat is natuurlijk niet waarvoor ik geneeskunde ben gaan studeren. En ook alle, zeg maar, andere artsen en verpleegkundigen, die zijn daarvoor niet in de zorg gaan werken.
Nee. En als we het gaan aanpakken, proberen in ieder geval aan die kant dingen te verbeteren, zoals je daar straks zei, op welk percentage kan je dan uitkomen, denk je?
Ja, je moet natuurlijk uiteindelijk toch dingen opschrijven. Maar stel, hè, heel radicaal, we zouden het kunnen halveren. Dat scheelt al zo ontzettend veel. Ik denk dat als er dus niet vanaf de andere kant weer continu nieuwe regeltjes bij worden gegooid en we schrappen een hoop en we maken ook de technologie zo dat het wat administratie wegneemt in plaats van toevoegt. Ik denk dat best groot mogen dromen dat het beter wordt.
Dromen is altijd goed en daar gaan we naartoe werken. En dan gaan wij van Tegenlicht ook ons steentje aan proberen bij te dragen. Dank je zeer, Sarah van der Lely. Dit was alweer de 21ste Future Shock.
Mijn naam is Chris Keijne. De redactie was deze keer in handen van Tom Reiner en de techniek van Alfred Koster. Productie werd gedaan door Olivier Schuringa en de eindredactie was van Doke Romeijn en Marije Meerman. Luister ook eens naar onze podcasts over bijvoorbeeld fast fashion, de opslag van DNA en nepnieuws.